Goedemorgen allemaal. Hier, ook goedemorgen thuis. Ja, dat is altijd even zo'n overgang. Als je dan zo stil bent bij God en we gaan naar de toespraak toe, dan mogen jullie natuurlijk stil blijven. Tenminste, een beetje. En dan wordt er van mij natuurlijk verwacht dat ik wat ga vertellen. En dat wil ik graag gaan doen. We gaan het vandaag hebben over de toewijding van Jozef. En deze toespraak werd al genoemd. Het is onderdeel van de serie die we dit jaar hebben, In de voetsporen van Jezus, waarbij we naar 10 personen kijken, wiens 10 personen in het Oude en Nieuwe Testament, waarvan het leven van deze personen iets zegt over wat het is om in de voetsporen van Jezus te wandelen. En we hebben er al een hoop gehad. We hebben er al 9 gehad. En ik mag vandaag afsluiten met Jozef over het thema toewijding. Wie heeft ze alle 10 gehoord? Ja, spannend hè? Nou, je kunt ze ook terugkijken op kerkdienstgemist.nl. Daar staat op de site van de bron staan daar ook alle toespraken. Dus doe dat zeker als je er eentje hebt gemist. Is de moeite waard. Voordat we gaan beginnen met deze toespraak, moet ik jullie alleen wel iets opbiechten. En dat heeft te maken met dit, met zo'n bril. En dat gaat over mijn bril die ik op had. Ik heb geen fysieke bril op, maar wel een mentale bril. En waarmee ik keek naar dat verhaal van Jozef. En ik keek dan in bijzonder naar dat stukje in Genesis 37, waar Jozef wordt gepresenteerd als 17-jarige jongen. En ik moet heel eerlijk zeggen, met alle waardering voor de stoere gasten van 17 hier in de zaal, heel tof. Maar als ik dan naar Jozef kijk, dan vond ik dat een beetje een verwende snotknaap. Mag ik het zo even zeggen? Moet je je voorstellen, je staat daar zeg maar in dat grote gezin. Je hebt wat oudere broers, je hebt wat andere mensen om je heen. En je loopt er in dat mooie mantelpakje. Ja, geen mantelpakje, mooie pakje. Wat je van je vader hebt gekregen. Waarmee jouw vader duidelijk maakte, eigenlijk, ik heb jou meer lief dan je andere broers. Want ik had jouw moeder meer lief dan de andere vrouwen die Jacob had. En vervolgens ging Jozef ook nog eens uitleggen aan zijn broers dat hij dromen had gehad dat hij de chef van de familie zou worden. En als je dan met die bril op het verhaal van Jozef gaat lezen, dan krijg je een beetje een nare smaak bij dat verhaal. En ik moet je zeggen, met die bril op was ik wel begonnen. Maar ik heb hem ook afgezet. En ik wil jullie dat vragen ook te doen. Want als je dan gaat zoeken naar de positie van Jozef in de Bijbel en naar het verhaal van Jozef in de Bijbel, dan geeft de Bijbel daar echt een heel andere bril op. Om doorheen te kijken, om dit verhaal te lezen. En dat wil niet zeggen dat het karakter van Jozef dan 100% volmaakt was of zo. Dat is niet het pleidooi wat ik wil houden vandaag. Maar wel even de goede bril opzetten. Want anders is ook het begrijpen van het verhaal, dan mis je dingen. Ik zal je het laten zien. Ik begin even achteraan in de Bijbel. Als je dan kijkt waar Jozef het eerste voorbij komt, dan is dat in Hebreeën. En Jozef wordt genoemd in de lijst met geloofshelden. De Hall of Fame in de Bijbel. Dat is toch niet een verkeerde plek om in te staan. Bladeren we iets verder terug, dan komen we het verhaal van Jozef tegen in de toespraak die Stefanus houdt. Dat is aan het begin van dat de kerk er is, zeg maar. En dan spreekt Stefanus, een van de diakenen, die spreekt dan tot de leiders van het volk, het Joodse volk. En die legt daar de geschiedenis uit, inclusief de betekenis van het werk van Jezus. En hij laat daar zien dat Jozef een schakel was in hoe God zijn belofte waarmaakt. Laten we nog iets verder terug. Dan komen we in Psalm 105 uit. Dat is een lied over de grote daden van God. En daarin wordt de Jozef leven geplaatst in het feit dat God de regie heeft. Jozef was, God had regie over het leven van Jozef, zodat Jozef tot zijn doel kwam. God stuurde hem vooruit. Bladeren we nog eens verder terug. Ja, jullie hebben pech. Het verhaal van Jozef staat helemaal in Genesis. Dus ik moet nog even wat verder terugbladeren. In Numeri en Kronieken zien we de ontwikkeling van de zonen van Jozef. De eerste twee zonen waren Ephraim en Manasse. En het bijzondere daarvan is dat Jacob die zonen zegent en daarmee eigenlijk rekent tot zijn eigen zonen. En daarmee krijgen de zonen van Jozef dus een dubbel deel ten opzichte van zijn broers. En we zien in die nummerie tot en met kronieken hoe die stammen zeg maar landen in het beloofde land. Die zegening die zien we ook terug in Genesis 48. Bladeren we nog verder terug, dan zijn we in Genesis aanbeland over het huiswerk. Ik zal niet vragen wie het heeft gedaan. Ik was ook een beetje te laat, want vorige week had ik het moeten aanleveren, maar ik was het vergeten. Dus als je niet je huiswerk hebt gedaan, is dat helemaal vergeven. Ik neem jullie wel een beetje mee vandaag. Maar er is wel wat opvalt in Genesis, is dat het hele Bijbelboek Genesis gaat over 2500 jaar. Het leven van Jozef is maar 100 jaar. Dat betekent dat de tijdsperiode van Jozef eigenlijk één hoofdstuk verdient, of twee hoofdstukken, in Genesis. Maar er staat 10 keer zoveel over. Dus de Bijbel legt focus op het verhaal van Jozef. En het laatste stuk. Er wordt een paar keer genoemd in de Bijbel dat God met Jozef was. En dat lijkt een soort tussenzinnetje, wat we heel gewoon vinden. Maar, met credits aan Pieter Kramer, ik heb met Pieter gespart. Echt heel tof om te doen. Ik weet niet, waar zit je, Pieter? Zie ik jou? Daar ergens? Nou, Pieter, dank je wel. Hij wees me daarop dat die zin die is voorbehouden in het Oude Testament aan echt wel een heel aantal bijzondere mensen. En dan moet je denken aan David, aan Hiskia, nou, nog een aantal personen. God was met Jozef. Het hele verhaal van Jozef wordt door veel Bijbeluitleggers ook wel gezien als een parallel met het verhaal van Jezus. Dat kun je wel voorstellen over het lijden, de onterechte beschuldiging en uiteindelijk het herstel en de redding die dan het verhaal van Jozef laat zien. Waar natuurlijk veel parallellen mee te vinden zijn met het verhaal van Jezus. De Bijbel zelf zegt dat niet, spreekt dat ook niet tegen, laat dat ook duidelijk zijn. Maar die voorafschaduwing, zoals ze dat dan een beetje theologisch noemen, is wel heel tof om te zien. Goed. Ja, dat even met de bril. Dus ik hoop dat jullie nu, net zoals ik, als je die oude bril had, die hebt afgedaan, die nieuwe bril hebt opgezet. En dan gaan we met elkaar kijken naar het leven van Jozef, waar heel veel mooie dingen in zitten. Nou, omdat 20 hoofdstukken doorlezen, dan zal de dienst denk ik wat uitlopen. Dus ik heb even een samenvatting gemaakt van het leven van Jozef. En dat is als volgt. Jozef werd geboren op om en nabij 1700 voor Christus. We lezen daarover in Genesis 30. Zijn moeder was Rachel. En Rachel was de geliefde vrouw van Jacob. Maar zijn moeder overlijdt heel erg jong. Als zijn broertje wordt geboren, Benjamin, dan overlijdt zijn moeder in het kraambed. We lezen dat in Genesis 35. Jozef was onderdeel van het grote gezin van Jacob. Jacob had 4 vrouwen. Jozef was een van de zonen, was niet de oudste zoon. In zijn totaliteit waren er 12 zonen en in ieder geval 1 dochter, Dina. Maar misschien nog wel meer. En daar zaten dan ook weer gezinnen, families uiteindelijk omheen, toen de zonen natuurlijk ook weer gezinnen startten. We lezen daar in de hoofdstukken die eronder staan, lezen we precies wie dat zijn. In hoofdstuk 46 staat ook een hele lijst met wie tot het gezin gerekend werd. Een groot gezin. Ook wel een gezin met wat problemen. Want er was best wat gedoe tussen de vrouwen van Jacob. En dat is ook niet zo gek, omdat ze best wel moesten vechten om hun plekje. En dat gedoe zat ook wel tussen de broers. En een ander element, Jozef leefde een nomade bestaan. Of beter gezegd, het gezin van Jacob. Ze reisden veel. Ik heb nageteld, ik kom op zijn minst 10 plekken tegen waar Jozef heeft gewoond als jongen tot zijn 17e. Dus hij had niet echt een vaste verblijfplaats. Dit over de jonge Jozef. Dan wordt hij 17 jaar. Dan zien we eigenlijk dat de grote verhalen in de Bijbel gaan beginnen over het leven van Jozef. Dat is in hoofdstuk 37. En dan droomt hij over leiderschap. He, over die zon en die sterren en die maan. En dat hij dan in het midden staat en er wordt gebogen. Ook met de schoven en zo. Een verhaal wat niet zo goed valt bij zijn broers. Er staat twee keer in het begin van hoofdstuk 37 dat zijn broers hem haten. En dat had hier ook alles mee te maken. En misschien ook wel, ik denk ook wel, met de manier waarop zijn vader met hem omging. Vanwege de positie die hij kreeg in de familie. Dat leidt ertoe dat Jozef wordt verkocht als slaaf naar Egypte. Dat lezen we ook in hoofdstuk 37. En daar gaat hij aan het werk als slaaf in het huis van Potifar. Hij doet het goed. Hij wordt daar de belangrijkste slaaf. Runt het huishouden, zou ik bijna zeggen. Tot het moment dat de vrouw van Potifar met hem naar bed wil. Jozef dat weigert. En na meermaals die toenadering afgewezen te hebben, wordt hij onterecht beschuldigd en wordt hij in de gevangenis gegooid in afwachting tot zijn proces. En dat proces zou leiden tot vrijspraak of tot veroordeling en dan waarschijnlijk zijn dood. En in die gevangenis zit hij ook best wel een poos. Ik weet niet exact hoeveel jaar, maar dat zijn wel jaren geweest. Tot het moment dat hij de schenker en de bakker tegenkomt in de gevangenis. Hij heeft in de gevangenis op den duur ook wat meer bewegingsruimte, omdat hij daar de hoofd van de gevangenis ondersteunt in het werk. En hij legt de dromen uit aan de bakker en aan de schenker. En de uitleg die komt ook uit. De bakker wordt veroordeeld, de schenker wordt vrijgesproken en de schenker komt weer terug in het hof van de farao, de koning van Egypte. En dan hoopte Jozef natuurlijk dat de schenker zou zeggen tegen de farao: joh, er zit daar een man onterecht in de gevangenis. Maar dat gebeurt niet. Want de schenker vergeet hem en Jozef zit nog 2 jaar in de gevangenis. En dan, ja, dan die grote omwenteling in het leven van Jozef. Hij is dan 30 jaar en de farao die heeft gedroomd over die vette koeien en die magere koeien. Over die vette aren en die magere aren. En niemand weet wat het betekent. En dan denkt die schenker aan Jozef. En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald, mag de dromen uitleggen. Geeft advies aan de farao om iemand aan te stellen die in de jaren van overvloed verzamelt, om in de jaren van tekort die gaan komen te gaan voorzien. En de farao ziet dat de geest van God op Jozef is, wordt letterlijk genoemd, en stelt hem daarvoor aan. En dan gaat Jozef weer aan het werk. 7 jaar verzamelen. En dan, op het moment dat er tekorten komen, gaat hij het graan verkopen. En dat is ook het moment dat zijn broers, want de hongersnood was niet alleen in Egypte, maar in de hele regio. En daardoor ook in het land Canaan, het land Israël, zeg maar nu ongeveer. De broers hebben daar ook tekorten en die gaan naar Egypte toe. En hij checkt dan of zijn broers veranderd zijn. Dat doet hij in wat tests, zou ik zeggen. En dat blijkt zo te zijn. En uiteindelijk wordt de familie herenigd en hij is dan 39 jaar. Dat betekent dat hij na 22 jaar zijn vader weer ziet. En van die 22 jaar waren 13 jaar in de ellende, tot het moment dat hij onderkoning werd. In ieder geval 9 jaar weer in voorspoed, zei het zonder zijn familie. Het gezin van Jacob leeft dan nog 17 jaar onder leiding van Jacob in Egypte. En op zijn 55, als Jozef 55 is, dan overlijdt zijn vader. En ik denk dat hij daarna leiding heeft gegeven aan de familie tot aan zijn dood. En dan is hij 110 jaar. Dat in de notendop het verhaal van Jozef. Ja, en we kijken vandaag met die andere bril, maar natuurlijk ook met het onderwerp toewijding naar het verhaal van Jozef. Wat vertelt dit verhaal nou over toewijding? Dat was het thema. En bij toewijding denk ik al gauw aan dit soort plaatjes. Aan mensen die gedoopt worden, aan mensen die gaan trouwen, mensen die bidden tot God. Maar wat is nou toewijding? Dus ook daar ben ik op gaan zoeken. Want toewijding is niet per se een christelijk woord. Het is wel een element wat we veel terugzien in de Bijbel. Maar of het christelijk is, is natuurlijk afhankelijk van of je toegewijd bent aan Christus. Dan is het christelijk. Als je toegewijd bent aan je, ik heb een leuke Lego-verzameling, aan mijn Lego-verzameling, dan heeft dat helemaal niks met christelijk te maken, zeg maar. Dus toewijding is neutraal en of het christelijk is, is afhankelijk van aan wie je toegewijd bent. En toewijding heeft eigenlijk twee elementen. Het zit van binnen en het is van buiten te zien. Dus dat heb ik met zo'n poppetje gedaan. En van binnen zou je het kunnen omschrijven als je hebt een sterke betrokkenheid ergens op. Je bent gericht op, gericht zijn op, vastbesloten. En van buiten kun je zeggen, er is veel inzet te zien. Overgave aan. En doorzetten. Dat is van buiten te zien. Nou, is dit geen exacte definitie, maar het geeft wel iets aan dat die verbinding er is tussen wat er van binnen is en van buiten. En als we dan met deze definitie in ons achterhoofd kijken naar toewijding, dan wil ik graag een verhaal lezen uit het leven van Jozef. En dan lag het natuurlijk voor de hand om een van de grote verhalen te pakken. En dat heb ik expres niet gedaan. Ik heb een verhaal gepakt van alle dag, omdat toewijding niet iets is wat op grote momenten speelt, maar wat in de alledag zijn plaats heeft. Dus ik wil jullie graag meenemen naar Genesis 37. En dan vanaf vers 12 tot en met 17. Dat wil ik graag met jullie lezen. Ik zeg, als je je Bijbel hebt, pak hem er even bij. Genesis 37, vanaf vers 12. Eens gingen zijn broers, dat zijn dus de broers van Jozef, eens gingen zijn broers weg om het klein vee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël, Israël is de nieuwe naam van Jacob, die heeft gekregen in de worsteling met God. Toen zei Israël tegen Jozef, weide je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. En Jacob zei tegen Jozef, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof Jozef aan, want zie, Jozef was aan het ronddwalen op het veld en de man vroeg hem, wat zoek je? En Jozef zei, ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel me toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei de man, zie, zij zijn van hier opgetrokken, want ik hoorde hen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Tot zover. Een geschiedenis van alle dag in het leven van zo'n nomade bestaan met grote kuddes vee. En wat we hier lezen is over de toewijding van Jozef aan zijn vader. En ik wil er graag iets verdiepen, zodat je iets beter beeld hebt bij deze geschiedenis en wat dat zegt over Jozef. Ten eerste zijn gerichtheid, die binnenkant. Hij zegt tegen zijn vader als hij hem roept, zie hier ben ik. Hij is gericht op zijn vader. Het tweede, overgave aan. Zijn relatie met zijn broers, dat staat in het stuk voordat we net gelezen hebben, die was al niet goed. Daar staat twee keer dat zijn broers hem haten. En dat wist Jozef ook echt wel. En toch geeft hij zich over aan zijn vader en voert hij de opdracht uit door te gaan. Het tweede, Sichem was best wel een beladen plek. En om twee redenen. Ten eerste, Sichem was vernoemd naar de man die zich heeft vergrepen aan Dina. En waarna de broers van Dina uiteindelijk heel de familie van Hamor en dus ook Sichem hebben uitgemoord. En dat heeft, is een verdrietig verhaal in de Bijbel. Maar heeft ook de geleid dat er toch ook wel met een terecht kritisch oog werd gekeken naar de familie van Jacob. En ook wel dat het niet meer helemaal veilig was voor hun om daar te zijn. En de tweede reden waarom die plek beladen was, was omdat dit de plek is waar hij nog met zijn moeder heeft gewoond voordat Rachel overleed. Dus daar lagen ook nog wel herinneringen van hemzelf als klein kind. Hij gaat toch. En hij is ook vastbesloten om door te zetten. Hij durft dat gesprek aan te gaan op die gevaarlijke plek. En hij legt best wel een afstandje af. Het is iets van 146 kilometer, althans volgens Google Maps. Ik weet niet precies hoe de wegen toen liepen, in alle eerlijkheid. Maar van Hebron naar Sichem, dat was al ongeveer 130 kilometer. En hij komt er nog eens een keer 15, 16 kilometer bij als hij van Sichem naar Dothan gaat. En als je daar dan loopt, ja, dan heeft hij elke kilometer die hij aflegt, had hij kunnen zeggen, ik draai om en ik zeg tegen mijn pa, joh, kon ze niet vinden. Heeft hij niet gedaan. Hij ging door tot het moment dat hij ze gevonden had. En dat gericht zijn op en die vastbesloten, die spreken in mijn optiek over de binnenkant van Jozef. En die overgave aan en dat doorzetten, laten zien dat hij toegewijd was. En dit is niet de enige geschiedenis waarin je iets leest over de toewijding van Jozef. We lezen dus, we hebben net over zijn vader, naar zijn vader toe gelezen. Maar we lezen het ook in zijn werk bij Potifar, waar hij ook in gezien wordt. Datzelfde geldt als hij zich inzet voor de hoofd van de gevangenis. Hij is toegewijd aan Farao en het Egyptische volk om zich daarvoor in te zetten. En eten te verzamelen voor het moment dat de hongersnood komt. Hij is vervolgens toegewijd aan zijn familie. Als zijn familie weer terugkomt, als hij ze uitnodigt om naar Egypte te komen. Om daar de hongersnoodsperiode te overleven. En dit alles, ja, daarbovenaan zien we een toewijding aan God. Dat is de basis geweest in zijn leven. We lezen namelijk dat als hij zijn familie weer welkomt, dat hij tegen zijn broers zegt, God heeft mij voor jullie uitgestuurd, om jullie te redden. We lezen dat als hij bij de farao staat, dat hij tegen de farao zegt, alleen God kan het uitleggen. Datzelfde zegt hij tegen de bakker en de schenker, als hij gevraagd wordt om die dromen uit te leggen. En als de vrouw van Potifar hem benadert, dan zegt hij ook, nee, dat wil ik niet, want ik wil trouw zijn aan mijn God. En deze voorbeelden van toewijding in het leven van Jozef laat iets zien van wat hij deed, maar zeggen in mijn optiek ook veel over hoe hij erin stond, van binnen. Samenvatting. Als je dit dan op een rijtje zet, dan hebben we het gehad over de positie van Jozef in de Bijbel. Over het leven van Jozef in het kort. Toewijding, wat iets is van binnen en van buiten. En het voorbeeld van Jozef. En daar heb ik een tegeltje bij gevonden. Canva is your best friend, hè? Voor degenen die wat creatiever, nog veel creatiever zijn dan ik. De toewijding van Jozef aan God is zijn basis in het werk of de dingen die hij deed en zijn relaties. Ja, dat over het verhaal van Jozef. En nu wij. Als ik je nu vraag, ben jij toegewijd aan God zoals Jozef? Dan denk je misschien wel, Jozef was wel een grote. Daar ben ik mee begonnen, met die Hall of Fame. En misschien voel jij je dan wel klein ten opzichte van Jozef. Dat is ook de reden waarom ik begonnen ben met dat verhaal van Jozef, waarin hij in het klein die toewijding laat zien. In het leven van alle dag. En Jezus haalt dat ook aan, want in Lucas 16, vers 10 zegt hij, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Dus jij hoeft niet te wachten in toegewijd zijn aan God tot die grote levensveranderende momenten op je pad komen. Jij mag in het kleine toegewijd zijn aan God, trouw zijn aan God. Maar misschien zeg je ook wel van, joh Bram, ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven en daardoor vind ik het moeilijk. En ik weet van verschillende van jullie dat jullie een heftig leven hebben gehad, soms ook nu op dit moment hebben, omdat er heftige dingen gebeuren. Soms veel heftiger dan ik zelf ook ooit heb meegemaakt. En ook dan hoop ik dat het verhaal van Jozef jullie mag inspireren. Want ik begon over die kleine jongen Jozef die zijn moeder verloor. Die in dat niet echt goed functionerende gezin werd opgegroeide. En vervolgens gehaat werd door zijn broers. En op heel veel plekken heeft gewoond. En het mooie is dat ook hier Jezus iets over zegt. En Jezus zegt in Matteüs 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En het bijzondere van deze tekst, waar Monique mij op wees, is dat hier niet aan het eind staat, ik gebruik even mijn eigen woorden, ik geef u een matras om op te liggen. Snap je wat ik bedoel? Er staat, mijn juk is zacht en mijn last is licht. God wil jou inzetten, ook als je nog gebroken bent. En ja, hij wil jou herstellen. Dat is ook zo. Maar het is niet zo dat hij, zolang je niet voldoet aan een soort perfecte norm, dat je dus niet inzetbaar bent voor zijn koninkrijk. Hij gaat dan met je aan de slag, terwijl je ook nog aan het herstellen bent. Is dit dan het verhaal van vandaag? Ik wil eigenlijk nog één laagje dieper met jullie. En dat is dit. Volkomen toewijding. We hebben gekeken naar het leven van Jozef. En dat kan voelen als een soort voorbeeld, een soort lat waar je dan aan moet gaan voldoen, waar je naartoe moet groeien. Maar er is een andere basis. En dat is dit. Als ik het heb over volmaakte toewijding, en als de Bijbel het heeft over volmaakte toewijding, dan heb ik dat samengevat in deze woorden. De toewijding van Jezus Christus. Dat is de volmaakte toewijding. Aan zijn vader en aan jou en aan mij. Om jouw straf te dragen, je vrij te maken en bij God de Vader te brengen. Voor altijd. Dat is de echte volmaakte toewijding. En dat is in mijn optiek ook wat het verhaal van Jozef als onderlegger zeg maar laat zien. Want daarmee is de volmaakte toewijding opeens niet meer een hoge lat waar wij aan moeten voldoen. Waar wij vanuit onszelf ook niet aan kunnen voldoen. Maar het is ons fundament geworden. Wij mogen staan op het fundament wat Jezus heeft gelegd in zijn voorbeeld van toewijding. Dat is ons vertrekpunt. En ja, dan kom ik toch weer terug bij onszelf. Als je dan staat op dat fundament, hoe kun je dat dan beantwoorden naar God toe? Hoe kun je dan groeien in toewijding aan God? En dan kan ik wat menselijke antwoorden geven, die ik ook wel kan onderbouwen met Bijbelse oproepen. Zoals, toewijding van binnen is zichtbaar van buiten. Dus, doe maar een stukje zelfreflectie zou ik dan zeggen. Hè. Pak eens je agenda erbij. Waar wijd je je tijd aan toe? Kijk eens naar je bankrekening. Waar wijd je je geld aan toe? Zo zijn er wel meer dingen, denk ik, te benoemen die goed zijn om je af te vragen in het licht van de Bijbelse oproep om je toe te wijden aan God. En wacht dus niet op iets groots, maar begin in het klein, waar we het over gehad hebben. En wacht niet totdat je perfect bent, want God wil nu al met jou aan de slag. Ook in het groeien van toewijding. Maar toen ik hierover nadacht, dan hou je die dingen natuurlijk ook tegen jezelf aan. En toen dacht ik, is dat nou hetgeen waar het begint? Dit leidt ook wel tot moeten. En ik kan ook niet ontkennen dat in de Bijbel oproepen staan die hier echt wel een appel op doen. Maar ik wil toch weer even terug naar dat kruis. En waarom? Als je wil groeien in de toewijding van God, dan denk ik dat het begint met jezelf overgeven aan God. Dat is het vertrekpunt om ook die zelfreflectie te doen. Of toe te staan dat God, als jij je klein of gebroken voelt, dat hij toch met jou aan de slag mag gaan. En hoe doe je dat? Dat begint bij het begin van je weg met Jezus. En dat is om Jezus te aanvaarden als je redder en leider in je leven. En ik weet van velen van jullie dat jullie de keuze hebben gemaakt om voor Jezus te kiezen. En is die eerste, om Jezus te aanvaarden als je redder, natuurlijk al een fijn om te doen. Hè? Een soort ticket naar de hemel. Hebben we allemaal nodig. Dus kei tof. Maar die tweede is al wel wat lastiger. Om dan ook toe te staan dat hij je leven leidt. Dat is ook de reden dat als mensen hier gedoopt worden, en ze staan hier in dat doopvont, dat ze die vraag krijgen. Of ze geloven dat Jezus voor hun zonde gestorven is en dat hij hun leven mag leiden. Dat is een dubbele vraag waar ze ja op mogen zeggen. Als je dit nog niet gedaan hebt, dan wil ik je echt uitnodigen om dat te gaan doen. Want dit is wel het vertrekpunt voor je leven hier, voor een zinvol leven hier, maar ook voor je leven in de eeuwigheid, na het leven hier. Het tweede, omdat ik denk dat de meeste van jullie deze stappen wel gezet hebben, wil ik deze ook noemen. En dat is durf ruimte te geven aan de Heilige Geest. Vraag erom en laat het toe. Want jij bepaalt de ruimte die God hierin krijgt. Die de Heilige Geest hierin krijgt. En ik wilde graag een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Want anders dan is het zo van, joh, jullie motten van alles. Maar het is net zo goed een toespraak naar mezelf toe. Dat is het voordeel als je hem voorbereidt. Kregen we van Niels van Loon een berichtje over een evangelisatiecampagne waarvan hij beeld had gehad dat we die met elkaar moesten gaan doen in Eindhoven. En die we uiteindelijk ook vanuit de bron hebben geïnitieerd onder het thema Christ for Eindhoven. Of de organisatie Christ for Eindhoven. En toen Niels voor het eerste keer dat bericht stuurde naar het oudste team, ja, toen waren wij daar uiteraard voorstander van. En toen zeiden we iets in de trant van, joh, zet hem op. Nou, dat werkte niet, want het gebeurde niet. Het eerste idee was namelijk dat het vorig jaar januari al zou gaan gebeuren. En toen kreeg ik het op mijn hart om ook te zeggen, oké, ik ga erin meewerken. En dat vond ik best wel spannend. Want als je het hebt over mijn comfortzone, dan lag een evangelisatiecampagne hier in Eindhoven toch wel een beetje daar, voorbij die deuren daar, zeg maar. Het lag ver weg. En ik merkte in de organisatie en in de voorbereidingen, zeg maar, dat er steeds dingen op mijn pad kwamen waar ik geen antwoord op had. Waarin ik zoekende was van, God, wat wilt u nou? En hoe gaan we dat nou doen? Hoe regelen we dat we hier, vier diensten kunnen houden? Hoe regelen we nou dat er evangelisten zijn die de straat op gaan? Staan mensen er, ja, hoe regelen we dat er materiaal is? Alles. En elke keer als ik het niet wist, en dat was heel vaak geweest, geloof me, heb ik gebeden. En bij God gebracht. En ik heb gezien dat God heeft voorzien. En juist omdat ik het zelf niet kon, was ik me bewust van de afhankelijkheid die ik nodig had om elke keer weer over te geven aan God en het van hem te verwachten. En zo hebben we met uiteindelijk meer dan 150 mensen toegewerkt naar die evangelisatiecampagne in september. En heeft God hier in Eindhoven zijn boodschap van redding mogen kunnen brengen door ons allemaal heen. Ik denk in mijn periode van in de periode van ouderschap is dit wel een van de elementen die ik echt wel als heel bijzonder heb ervaren. Omdat ik zelf zo merkte dat ik het niet kon. Dat ik daarmee afhankelijk was van God. En die overgave die ik op dat moment zelf heb moeten doen, dat is niet iets wat ik elke dag zo bewust doe. Als ik naar mijn werk ga, dan, ja, we bidden ervoor. Monique en ik beginnen altijd met gebed. We stellen ons hart open. We vragen of God ons wil leiden. Maar toch doe ik ook gewoon veel dingen omdat ik ze kan. Ik heb er talenten voor gekregen en ik ga aan de slag. Maar juist op deze momenten, dat je je overgeeft aan God en dat je hem iets laat doen wat je eigenlijk als niet voorstelbaar houdt, zijn de momenten dat hij ook bijzondere dingen gaat doen door jou en door mij heen. Die ruimte bepalen is wel iets wat je zelf doet. We lezen in 1 Korinthe 14 dat de geesten zijn ondergeschikt aan de profeten. Als ik vorig jaar had gekozen, ik doe niet mee, dan had God mij niet gedwongen om dat te doen of zo, zeg maar. Dus doordat je je dan openstelt om daarin mee te gaan werken, daar de keuze voor maakt en je afhankelijk van opstelt, dan gaat God ook door je heen werken. En daar wil ik graag mee afsluiten. Ook voor jullie om daar je open voor te stellen. Ik wil graag de band vragen om naar voren te komen. En ik wil ook graag het gebedsteam vragen om aan de zijkant te gaan staan. en in jullie allemaal om te gaan staan. Dan wil ik graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, hier staan we dan. Hier zijn we dan. U bent zo ontzettend goed. U houdt zo ontzettend veel van ons. En de toewijding van u aan ons is zo onvoorstelbaar groot. Het is bijna waanzinnig, Heer, dat wij als schepsels van u, dat u alles voor ons hebt overgehad om ons te redden voor de eeuwigheid. Dat u uw zoon hebt gegeven, het liefste en het mooiste en het beste wat u had. Om voor ons te sterven, om onze straf te dragen, onze zonde te dragen en ons vrij te maken. Om de weg naar de Vader open te maken. En u verlangt naar ons. Heel uw reddingswerk laat dat zien. En zo'n verhaal van Jozef, helemaal aan het begin van, of in ieder geval meer in het begin van de geschiedenis van de mensheid, laat dat zien, Heer. Dat u met de mensen bezig bent om ze naar u toe te trekken. En dan staan wij hier vandaag met die uitnodiging van u. En dan vraagt u aan ons, wil je jezelf ook aan mij geven? Ik wil nu graag een gebed uitspreken vanuit de ik-vorm. En als je wil, herhaal dan de woorden die ik spreek. Ik wil ze zelf naar God uitspreken. Voel je niet verplicht om het te doen. Maar als je het wil doen, spreek mij daarna. Lieve Vader. Lieve Vader. Dank u wel voor uw open armen. Ik wil me aan u geven. En soms is dat moeilijk. Dan wil ik controle houden. Dan wil ik het zelf doen. Dan wil ik bewijzen dat ik het waard ben. Maar niets daarvan is nodig. Want u vindt mij waard. U houdt van mij. U houdt van mij. Heer, ik kom tot u. Ik open mijn hart voor u. Vul mij met uw geest. En leid mij in mijn leven. Amen.